Karim, ja. Welkom. Je zit
dankjewel.
Aan de tafel.
Dank je.
Fijn dat je er bent.
Dank je wel.
Ik heb jou natuurlijk al eerder gezien in voorstellingen, want je hebt een aantal jaren deel uitgemaakt van de varkensfabriek.
Onder andere, best lang eigenlijk.
Best lang, toch? Ja. En die varkensfabriek heeft toch al een aantal interessante voorstellingen gemaakt.
Absoluut.
Ja, vertel nog eens even voor de luisteraars die de varkensfabriek niet kenden. Wat was de varkensfabriek en wat voor repertoire toonden jullie?
Ja, wij waren met z'n tweeën. En ik en mijn collega Mohamed Azai. En ja, wij zijn toen, zeg maar ongeveer 9-10 jaar geleden of zo, was dat idee een beetje, begon dat een beetje op te spelen van we moeten een keer wat samen gaan doen, gewoon voor één keer. Ja. En toen hebben we dus de varkensfabriek gemaakt, de eerste voorstelling. En vervolgens is er een tweede gekomen, want ze waren alle twee, of die eerste was best wel een succes en toen de tweede ook weer een succes. Toen de derde, dat was, ja, daar kan je van alles over zeggen, maar... Voor mij was dat ook wel goed.
Ja.
Wat wij maakten is gewoon, we probeerden zeg maar toneel te maken en dan mensen op een andere manier te laten kijken naar datgene wat dan zeg maar, dan wat afgesproken is.
Ja, en dat maken van toneel op een andere manier, had dat iets te maken met jullie eigen achtergrond?
Ja, zeker.
Want die is Marokkaans.
Vaak wel, maar ook andere achtergronden. Ja. Ook de Nederlandse achtergrond. En de eigenlijk iedereen die in Amsterdam en omstreek in Nederland eigenlijk leeft.
Ja.
Daar deden we iets mee. Mm-hmm. En soms dan speelden we ook archetypes natuurlijk. En dan probeerden we er toch iets een andere, vanuit een andere kijk. Tenminste, hoe wij dan het benaderden. Dus om op een andere manier het te weergeven.
Ja.
Zodat mensen ook weer de andere kant kunnen zien van de andere die men niet kent, zeg maar.
Ja.
Maar zonder moralistisch te zijn. We deden het wel met een hele grote dosis zelfspot en spot.
Ja, want daar stonden jullie ook onbekend om jullie humor.
Ja.
Maar was het dan... zoals je het nu uitlegt, kan ik die vragen eigenlijk moeilijk stellen. Namelijk, was de uitgangsproblematiek te beperkt om het langer vol te houden? Dat kan het geval niet zijn geweest.
Nee, helemaal niet. Nee, dat kan zeker niet het geval zijn. Maar ik persoonlijk was wel moe van die hele rit. Omdat wij waren niet gesubsidieerd.
Mm-hmm.
En we werden wel gesubsidieerd. Niet structureel dan, maar wel zo nu en dan.
Incidenteel.
Wel ondersteund door het Podium voor de Kunsten en Afrika. Maar even kijken, het was wel hard werken op het laatst. En we merkten wel dat het een beetje, zeg maar ook, het ging een beetje, je moest allerlei dingen erbij doen en dan dat erbij doen.
Ja,
en dat is nu nog steeds zo natuurlijk. Maar dat is die situatie voor heel veel mensen.
En jullie raakten
natuurlijk
misschien ook enigszins minder geïnspireerd door elkaar. Wat ik het
ook
zo formuleer.
Ook, zeker wel. Ja, dat heeft ook wel meegespeeld.
Want als die stappen blijven stromen...
Ja, op een gegeven moment weet je het wel. En dan heb je het... Ik ben daarna een solo gaan doen.
Mm-hmm.
En tussen de tweede en de derde voorstelling ben ik een solo gaan doen.
Ja.
En Mohamed ook op een gegeven moment. En dat was ook meer om een beetje afstand te bewaren. Om even te kijken van wat is er nog meer. Want je was echt het hele jaar waar we ermee bezig.
Mm-hmm,
En op zich, op een gegeven moment op het einde moesten we dat best wel hard aan trekken.
Ja.
Inderdaad vanuit, omwille van de inspiratie die een beetje zoek was.
Ja.
Maar ook gewoon nogmaals omdat het niet meer zo goed liep. Niet voor ons in de zaal of zo, maar meer van, dan moeten we nu weer een nieuwe voorstelling gaan maken. En dan aanvragen, je weet niet of je het krijgt. Want vorige keer kreeg je ook niet genoeg of zo.
Ja.
Tenminste, zo zaten we er een beetje in.
Ja.
En nu heb ik weer een solo gemaakt.
Ik geloof een van jullie laatste voorstellingen, althans ik heb gezien, was op de Parade.
Ja.
Maar ook alweer gauw 6-7 jaar geleden, neem ik aan.
Echt wel zo lang?
Ja, ik denk toch wel. Tijd gaat sneller dan je denkt.
Ja, maar je hebt mijn solo volgens mij wel gezien toen.
Ja?
Jan Jansson had jij gezien.
Jan Jansson, inderdaad.
Die was nog, wanneer was dat nou? 2011?
Maar dat is ook alweer 4 jaar geleden nu. Hè?
4 jaar,
het gaat allemaal snel.
En jij gaat met pensioen zo.
Goed. Dat heb ik in het nieuws gehoord aan het begin van deze uitzending.
Het gaat snel.
Karim, nu heb je een voorstelling. De artiestenfabriek presenteert. Het is van de varkensfabriek de artiestenfabriek geworden. Voor Aap. Vertel ons iets over de voorstelling Voor Aap.
Voor Aap, ik kwam op die titel. Ik zat thuis en ik had na de Varkensfabriek heb ik even een kleine pauze genomen. Had ik misschien niet moeten doen. Ik had misschien wat meer moeten gaan netwerken of zo. Want ik kwam er op een gegeven moment achter van dat ik eigenlijk alleen maar met de Varkensfabriek was bezig geweest. Mm-hmm. Waardoor ik helemaal totaal geen connectie had met andere theatergroepen. Of...
Geen netwerk.
Ja, precies. Mm-hmm. Dus ik kwam thuis te zitten en kind of werkloos, laat ik maar zeggen. Mm-hmm. En toen begon ik een beetje... mondjesmaat bij de mensen die ik een beetje ken, gewoon een soort van aansluiting te zoeken om te kijken van kunnen we iets voor elkaar betekenen? Kan ik iets in het ensemble van jullie betekenen? Maar een paar keer had ik negen gekregen en toen had ik ook zoiets van ik wil dat niet meer horen. Ja. Dus ben ik ermee gekapt. Ik heb niet meer gesolliciteerd bij niemand.
Toen dacht je, ik stop ook met theater?
Ja, niet echt stoppen, maar wel gewoon even van, weet je wat, volgens mij moet ik het wiel opnieuw uitvinden gewoon voor mezelf. Want de aansluiting, dat is, ik bedoel, je bent heel lang bij je bezig geweest met je eigen ding, zeg maar, de Varkensfabriek. En dan om dan nou opeens ergens naar binnen te kunnen lopen, dat is ook niet zo. Nee, dan moet je ook, zeg maar, een... Maar ja, goed, toen zat ik te denken ook eigenlijk van, ik wist niet wat ik zou moeten maken. Want het was ook een beetje op, natuurlijk, de inspiratie.
Ja.
Waar moet ik het over hebben? Mm-hmm. En natuurlijk zijn er heel veel dingen in de actualiteit en zo. Maar voor mij, ik vond die connectie niet echt zo. Van, ik voelde me niet geroepen om over iets een toneelstuk te maken. Mm. En op een gegeven moment dacht ik van... Maar wat ik wel weet, is mijn eigen situatie.
Ja.
En daar ben ik door geïnspireerd geraakt. Want
wat was dan die eigen situatie op dat moment? Je was werkloos, je zat thuis, je kon geen aansluiting vinden, je had geen netwerk. Was dat de situatie van waaruit je moest terugkomen?
Ja, je moet het allemaal zelf doen. En ik heb het altijd zelf gedaan. En tenminste niet helemaal zelf. Ik ben natuurlijk ook ondersteund, gelukkig, door de fondsen en zo. Mm-hmm. Maar we hebben het ook zelf ook heel goed gedaan. Wij genereerden best wel veel publiek. En financieel was het ook oké voor onze medewerkers, noem het maar op. Dus wij waren eigenlijk wel een voorbeeld, vind ik zelf. Maar ja, goed... Op een gegeven moment dan vind je die aansluiting niet. En dan zit je thuis en dan denk je, waar zal ik het over hebben? Nou, heel veel dingen houden mij bezig natuurlijk. Ja, vandaag ook, weet je, wat er allemaal gebeurt in de wereld. En ook nationaal, internationaal. Mm-hmm. En op een gegeven moment dacht ik, hoe kan ik dat nou op een subjectieve manier? Of zeg maar dat algemene wat er allemaal is, gaan we subjectief maken.
Persoonlijk van groot maken, naar klein.
Mijn eigen verhaal.
Van groot naar klein.
Precies.
Ja.
En dat heb ik met deze voorstelling geflikt, denk ik wel.
Ja, fijn dat je dat al weet. Maar ja, je hebt ook al een paar try-outs gedaan. Dus je
ik heb
al enig indruk hoe het bij het publiek valt.
Ja, het publiek vond het fantastisch. En natuurlijk zegt iedereen dat. Tenminste, je moet dat niet zeggen als het niet zo is. Hè?
Nee. Dan word je daar later nog een keer
precies,
op afgerekend.
Ja, nee, maar het is echt ook een leuke recensie. Fries Dagblad.
Oh ja.
Helemaal
de
hemel geprezen.
Maar het is toch pas zaterdag première?
Ja, maar ze komen toch op een of andere manier. Ze zijn brutaal geworden.
Ja.
Of ze hebben geen tijd meer en zo.
Nou,
ze komen gewoon tijdens de try-out. Maar ik vind het niet erg, want het heeft goed uitgepakt. Twee keer. En heel goed zelfs. Ik verwacht dat ik alleen maar nog meer aan het groeien ben natuurlijk.
Ja.
Ik ga vandaag nog er tegenaan. Morgen een try-out. Vandaag de hele dag. Nadat ik bij jou ben geweest. En dan moet zaterdag daar een dijk van een voorstelling.
Zo, nou, maar nu wil ik toch wel weten waar die voorstelling over gaat.
Precies, ja.
Ja.
Goede inleiding, toch?
Ja, heel mooi. Ja, de accolade is binnen. Nu nog de inhoud.
Precies, ja. De inhoud, nou, voor Aap gaat over een Nederlands-Marokkaanse acteur.
Dat ben jij zelf?
Dat ben ik zelf.
Er staat nog in het tekstje wat je nu voor je hebt met blond haar en blauwe ogen.
Exact.
Ja.
Maar ik heb het wel, ik heb niet mijn eigen naam gebruikt in de voorstelling. Waarom niet? Omdat deels is het natuurlijk autobiografisch, maar grotendeels is het fictie en fantasie. En vooral de nadruk op fantasie. Het is een heel fantasievolle, fantasierijke voorstelling. Voor Aap gaat over een Nederlands-Marokkaanse acteur, die heet Adil. En hij is op een gegeven moment, hij mag geen audities doen, niet als Marokkaan. Hij past niet in het plaatje. Hij heeft niet de geëikte of het bruine ogen, zwart haar, bruine ogen.
Ik zou zeggen blond getint. Haar en blauwe ogen, dat moet toch een paspoort naar alle rollen zijn?
Eigenlijk wel, ja. En dat doe ik in het theater altijd wel. Tenminste, bij mijn eigen toko.
Maar bij jou werkte dat toch blijkbaar anders met dat uiterlijk?
Sorry?
Bij jou werkte dat blijkbaar anders met dat uiterlijk.
Ja, bij mij blijkt het anders. Ja, ik zeg ook in het stuk van er is een crux. En dan zeg ik op een gegeven moment, weet u wat mijn crux is? Mijn crux is dat ik aan de ene kant licht ben om Marokkaanse rollen te mogen spelen. En aan de andere kant net iets te donker ben van binnen om Nederlandse rollen te mogen spelen. Mm-hmm. Of zou het gewoon aan mijn naam liggen?
Ja. Ja.
Ik heb geauditeerd voor Nederlandse of Marokkaanse rollen en niet zo weinig ook.
Ja.
Noem maar Marokkaanse rollen en ik heb voor geauditeerd en de regisseurs waren lovend.
Ja.
Maar ja, omdat ik er niet als een Marokkaan uitzag, gingen die rollen dan alsnog aan mij voorbij. Je bent afwijkend, je past niet in het plaatje. Dat was keer op keer hun reactie.
Mm-hmm.
En elke keer voelde het als een klap in mijn gezicht. Zo van pets.
Wat een wonderlijk racistisch gedrag, want ze lieten je komen omdat ze dachten, de man heeft een Marokkaanse naam. Ze zal er wel als een Marokkaan uitzien. En dan kom je binnen en dan zie je er niet echt als een veronderstelde echte Marokkaan uit. Want wat is dat in feite? En dan stuur je ze weer weg.
De echte Marokkaan bestaat niet.
Nee.
Zoals de echte moslim niet bestaat.
En de Nederlander misschien niet bestaat om echte
iemand, mag je ook soms niet zeggen,
iemand
hè,
aan te halen.
Ja, precies. Ja, dat bedoel ik.
Ja.
Ja, maar het bestaat dus echt niet.
Nee.
Niemand lijkt op elkaar, man.
Nee.
Come on.
Nee.
Iedereen die staat anders op.
Is dat een onderdeel van je programma?
Het zit er zeker in. Ja. En ik heb
Want waar
ook met
ben je
beelden,
mee begonnen?
Beelden.
Met welk idee ben je begonnen?
Het idee... hoe bedoel je idee?
Nou, voor de voorstelling. Je moet een verhaal vertellen. Ja. Waarschijnlijk toch ook proberen om een soort van dramatische inhoud over te brengen. Om de spanning op te roepen bij het publiek.
Ja, nou, ik ben begonnen met dat die jongen thuis zit. En die zit dan allerlei teksten aan te halen van bekende schrijvers.
Mm-hmm.
Veelal Europese schrijvers. Want daar voelt hij zich in thuis. Dat zijn opvoeding is geweest, theaterswijs. En dan ook praat hij over allerlei voorbeelden die hij heeft, zeg maar, van grote acteurs. Die imiteert hij ook, doet hij naar.
Mm-hmm.
Maar ook mensen uit van de Nederlandse televisie. Zoals Bram Moskowitz bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En Bram Moskowitz die speelt dan ook weer een rol. Die wil dan ook eigenlijk acteur zijn, want eigenlijk is hij acteur. Want hij acteert ook de hele tijd in de rechtszaal.
Ja.
En nou, dan je stapt erin en eruit. En op een gegeven moment dan gaat hij DNA-test doen. Een DNA-test. En dan komt hij erachter dat hij een Zweedse oermoeder heeft.
Zweedse oermoeder.
Ja.
Ja, we kennen een hele bekende voetballer uit Zweden, hè? Die er niet echt Zweeds uitziet.
Wie is dat?
Ja, hij speelt nu bij Paris Saint-Germain.
Ah, ja, Ibrahimovic.
Ja,
ja precies. Ja. Die nu in die mooie reclame aan het jagen is.
Prachtige film, hè?
Ja.
Ongelooflijk lang.
Beetje monotoon, maar...
Ja. Maar anyway,
I like. Wat zegt hij dan?
Een hele dure reclame.
You have to. Ik weet niet meer hoe die...
Maar goed, jij doet ook aan die rolwisseling in je voorstelling.
Ja.
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 En op een gegeven moment komt hij erachter dat hij Zweedse roots heeft. En dan gaat hij zich daarnaar, hij gaat ernaar leven.
Hm.
Hij verandert zijn naam, zijn identiteit. En dan krijgt hij opeens wel kansen.
Hm.
Maar hij krijgt kansen niet in Nederland, waar iedereen hem kent, maar juist in New York.
Mm-hmm.
En dan komt hij als een soort van sneaky naar binnen. En ja, eigenlijk moet ik niet te veel
niet
vertellen.
Niet te veel,
je moet het juist meemaken stapsgewijs. Dat je gewoon langzaam erin komt en dan op een gegeven moment word je meegenomen in een soort van... En dat is een heel mooi, wat het publiek ook vaak, al een paar keer heb ik het gehoord, dat mensen zeiden van dat het één grote trip is.
Hm.
Gewoon, dat je op een gegeven moment gewoon begint en op een gegeven moment ook zelf ook meegaat in die trip. En dat is eigenlijk, ik had er helemaal niet zo over nagedacht. Maar achteraf gezien, nu zeg ik het ook weer natuurlijk, weet je. Maar dat is eigenlijk wat het moest voorstellen.
Ja. Ja. Het is een monoloog, hè, neem ik aan, Karim.
Ja, solo.
Dus je staat ook echt voor apen als je niet oppast.
Ja,
maar,
als je niet goed doet, meteen. Hè?
Ja, dat gaat dan, als je solo speelt. Is dat, dat is je tweede solo, want die eerste solo had je het net over. Die hebben we in 2011 kunnen zien. Is dat een extra uitdaging om alleen op het toneel te staan?
Zeker. Ja. Ja, je moet alles uit jezelf putten.
Ja.
Je kan niet op iemand anders steunen natuurlijk. En je moet spanningsbogen blijven maken, constant.
Ja.
Ook in stilte, maar ook in energiek. Mm. En van dat energieke helemaal terug naar die stilte. En het moet allemaal kloppen.
Mm.
En, dus de ambiance die moet je in je alleen creëren. Dus volgens mij is met een solo... heb je iets meer verbeeldingskracht nodig, denk ik.
Ja.
Maar het is heel fijn. Ik vind het echt heel prettig. Het is gewoon, op het moment dat je begint, dan weet je gewoon van... I have to survive.
Ja, ja.
ik moet. En dat is wel mooi. Dat is wel het mooie ervan.
Er kan er maar één mislukken. Er kan er maar één mislukken.
Sorry?
Mijn monoloog kan er maar één mislukken.
Ja, gewoon niks eigenlijk. Ja, echt niks. Ja. Geen zinnetje. Nee, want het valt meteen lijkt het net alsof iedereen alleen maar op jou.
Ja, ja.
Maar het is heel fijn. Ik moet zeggen, ik zou het iedereen aanbevelen. Het is mijn tweede solo natuurlijk. En het riekt naar meer, zeg ik eerlijk.
Je hebt wel een regisseur in de arm genomen, hè? Peter Faber.
Ja, Peter is geweldig.
Die dus ook heel veel ervaring heeft met alleen op toneel staan.
Ja, Peter heeft heel veel ervaring. Ja. En daarom heb ik hem ook gevraagd ervoor.
Wat heb jij van hem opgestoken in deze regie?
Beatsmaker. Durf stil te zijn. Durf je publiek iets te zeggen tegen je publiek en kijk hoe het aankomt en dan pas doorgaan. Natuurlijk wist ik dat al, niet op de automatische piloot en zo, maar dit is iets verder gaat. Het gaat meer ook van, je kan daar ook kleur in vinden en zoeken. Dus ambiance creëren in die stilte.
Dat is vaak eng als monoloog speler.
Ja. Ja, misschien wel. Maar ik zeg je eerlijk, ik heb nu 2 try-outs gehad. Mm-hmm. En de laatste van de afgelopen keer, de eerste was een beetje gehaast, vond ik. Maar die laatste, daar heb ik het echt helemaal goed zo kunnen doen, zeg maar. Om die stiltes ook gewoon neer te zetten. Maar ja, kijk, het is ook een heel komisch stuk, hè. Het is ook lachen en gieren. En eigenlijk heb ik ook geprobeerd, dat heb ik samen met Peter een beetje zo neergezet, de vervreemding. Dat mensen dan op een gegeven moment momenten achter elkaar ook meemaken van, is dit nou om te lachen of om te huilen? Mm-hmm. En op een gegeven moment kom je ook echt in een passage dat heel ontroerend is. Echt ontroerend. Eigenlijk heel absurdistisch. Mm-hmm. Hij denkt echt dat hij iemand is die niet is. Ik kan niet te veel vertellen.
Mm-hmm, yeah.
En op een gegeven moment dan is het om te huilen of om te lachen. En zo heb ik een paar van die fragmenten. Zo hebben we dat proberen. Heeft hij dat geregisseerd en ik zo gespeeld.
Maar je hebt nog een schrijver ook in de arm genomen.
Ja, Anwer Huskies.
Ja.
Husiki. Anwer is geweldig ook. Ja, ja. Het is echt. We kenden elkaar niet. We zijn elkaar voorgesteld.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment ben ik met hem gaan babbelen. En toen bleek echt. We hadden die klik meteen al bij de eerste gesprek. En de balie hadden we afgesproken, even gepraat. En toen kwam je bij mij thuis, hebben we weer nog een keer gepraat. En nog een keer, Heel veel afgesproken.
Maar hebben jullie veel gelachen met elkaar?
We hebben veel gelachen, ja.
Want anders komt die humor niet in die voorstelling.
Ja, heel veel gelachen, maar ook veel gefilosofeerd, zeg ik je eerlijk.
Uh-huh.
Dit is een voorstelling. Ik doe te kort als ik zeg dat ik alleen maar heb lopen lachen.
Jawel, dat begrijp ik. Maar er moet toch een hele vrolijke laag aanwezig zijn?
Zeker, zeker, absoluut.
Om elkaar ook aan te jagen.
Zeker. Ja. Zeker, dat is voor mij heel belangrijk. Voor mij is humor relativeerd. En zelfspot en spot relativeerd. En dat doet deze jongen ook. Adil, die neemt gewoon de spot, bedrijft hij met zichzelf, maar ook met zijn omgeving. En op een hele fantasievolle manier. Maar soms dan wil je ook iets uitleggen natuurlijk. Mm-hmm. Weet je wel?
Ja.
Dus ik maak niet alleen maar grappen om de grap.
Mm-hmm.
Want daar heb je andere mensen die zijn daar heel goed in, stand-uppers. Maar ik maak grap, omdat dat past in de context van dat hele. Die situatie of die thematiek, weet je wel?
Ja, ja.
Dus.
De monoloog is wel populair geworden de afgelopen jaren. Hè?
Is dat?
Ja, dat vind ik wel. We hebben toch verschillende mensen monologen zien doen, hè?
Ja, ja, Helmut Woudenberg natuurlijk. Hè?
Ja, nou ja, Helmut Woudenberg om te beginnen. Maar ook Sadet in Kirmizius, die dus ook begonnen is soms met andere spelers, maar ook toch alleen op het toneel staat over zijn eigen achtergrondverhalen. Maria Goos heeft nog een Oemi geschreven.
Oemi van
Nasreddin Djar. Een prachtige monoloog. Ja. En wat ik het hele interessante daarvan vind, is dat er mensen vanuit onze samenleving komen die met een net andere culturele bagage zijn opgevoed.
Ja.
En dan zeggen, nou luister nou toch eens naar mijn jeugdverhalen, waar ik vandaan kom.
Ja.
En dat daar heel veel mensen in geïnteresseerd zijn. Dat vind ik
wel bemoedigend. Vind ik heel mooi.
Maar is dat bij jou ook zo? Is dat een beetje de achtergrond ook van jouw voorstelling?
Ja, met mijn achtergrond. Ik voel mezelf natuurlijk. Ik ben gewoon een echte Nederlandse Brabantse Marokkaan.
Ja.
Amsterdamse Brabantse Marokkaan, moet ik zeggen.
Want erg
ik
kan
woon
bijna
hier al
niet.
20 jaar, zeg maar. En 20 jaar toen in Brabant. Weet je meteen hoe oud ik ben?
Nou, ik ga niet rekenen. Ik laat je gewoon aan het woord.
Nee, maar in ieder geval. Het is wel. Ik vertel mijn verhaal omdat Maar ik kijk met verschillende brillen, denk ik. Ik kijk met jouw bril, maar ook met die van mijn vader bijvoorbeeld. Mm. Die zeg maar hierheen kwam. En, maar ik kijk ook vanuit de bril van de vrouw. Mm. Of van verschillende. Vanuit, ja. En zo vind ik, moet je, ga je, maak je theater. Niet moet je, of ga je. Dat overkomt je, denk ik.
Ja, ja. Ja,
ja. Nou, dat is toch mooi?
Ik hoop dat het heel mooi is. We gaan kijken of het Fries Dagblad het bij het juiste eind heeft. Zaterdag komt de Randstadpers, om het zo maar te noemen. Mag ik aannemen?
Nee, ze zijn een beetje weggebleven.
Beetje weg nog gebleven.
Volgens mij wel.
Oh, nou ja,
weet ik niet hoor.
Ik hoop er het beste van. We gaan
het
zien.
Anders in het toneelschuur.
Zaterdag in première. Podium Mozaïek. En daarna heb je nog een speellijst die loopt tot in mei.
Ja.
He? Op een aantal plaatsen in
Nederland. En 5 februari in de toneelschuur in Haarlem.
Oké. Okay.
Voor de mensen die dichtbij Amsterdam zitten en daar hier niet kunnen zijn, dan is Haarlem een goede optie.
Ja, ook altijd fijn om naar de toneelschuur te gaan. Karim, heel veel plezier met de voorstelling.
Dankjewel.
Ga je daarna door met de, ik wou bijna zeggen varkensfabriek, maar met de artiestenfabriek?
Ja, dat zit wel in de planning.
Dat is de planning.
Ik wil zeker. Ik heb nu een team bij elkaar gesteld van een paar meiden. En we gaan een vrouwenstuk maken.
Ja.
Als het even mee zit. En ik ben dan de enige jongen. En dat gaat heten De Meisjes van de Kapsalon.
Oh.
En er is ook een boek wat net uit is van Najwa Bijir. Mm-hmm. En die gaan wij dan op toneel zetten. Ja.
Nou, ben benieuwd.
Dus, tenminste.
Ja. Aan de slag. Oké, okay, goed. Voor Aap, daar gaan we eerst naar kijken. Dankjewel.
Dankjewel.